Broeders en zusters, iedereen van harte welkom. Dat is alweer de zevende avond, de laatste avond in een serie waarvan ik hoop dat je genoten hebt van datgene wat de Heere God van zichzelf heeft laten zien. Want daar hebben we het over gehad, we hebben het over zijn namen gehad en zijn namen hebben iets weerspiegeld van zijn karakter en van hoe hij met mensen omgaat, hoe hij zich openbaart. Vanavond een heel bijzondere avond, een bijzonder thema, een actueel thema. Yahweh Rapha, de Heere is mijn heelmeester of is mijn geneesheer. Ik wil je vragen om met mij te bladeren naar Exodus hoofdstuk 35. Nee, sorry, 15. Neem me niet kwalijk. Exodus hoofdstuk 15. Exodus hoofdstuk 15. En we gaan een heel kort stukje lezen vanaf vers 22 tot en met het einde van het hoofdstuk. Dat is vers 27. Exodus 15 vers 22 tot en met 27. Daar staat het volgende. Hierna liet Mozes Israël vanaf de Schelfzee opbreken en zij vertrokken naar de woestijn Sur. 3 dagen gingen zij door de woestijn en vonden geen water. Toen kwamen zij bij Mara. Zij konden echter het water uit Mara niet drinken, want het was bitter. Daarom gaf men het de naam Mara. Toen morde het volk tegen Mozes en zei: wat moeten wij nu drinken? Hij, Mozes, riep tot de Heere en de Heere wees hem een stuk hout. Dat wierp hij in het water. Toen werd het water zoet. Daar heeft hij het volk verordeningen en bepalingen gegeven en daar heeft hij het op de proef gesteld. En hij zei: als u aandachtig luistert naar de stem van de Heere uw God en doet wat juist is in zijn ogen, als u zijn geboden gehoorzaamt en al zijn verordeningen in acht neemt, dan zal ik geen enkele van de ziekten over u brengen die ik over Egypte gebracht heb. Want, en dan krijg je die bijzondere naam, ik ben de Heere, uw heelmeester. Toen kwamen zij bij Elim. Daar waren 12 waterbronnen en 70 palmbomen. En ze sloegen daar hun kamp op aan het water. Tot zover dit korte stukje over een heel bijzondere naam. De Heere is mijn heelmeester. En ik eindig waar ik ook de eerste keer mee begonnen ben. Dat Paulus getuigt: ik weet wie ik geloofd heb. En wat is dat belangrijk, dat wij dat weten met overtuiging in ons hart. We zijn aangekomen in Exodus hoofdstuk 15. En ik heb de vorige keer ook uit Exodus gelezen, als je dat nog weet. En toen hebben we even een aanloopje genomen naar het hoofdstuk wat ik toen besproken heb en de naam die ik toen besproken heb. Israël is door de Schelfzee getrokken. Dat kan je allemaal lezen in hoofdstuk 14. En uiteindelijk, vanuit dankbaarheid is Mozes een lied gaan schrijven, of Mozes is een lied gaan zingen. Dat deed hij niet alleen, maar de Israëlieten deden met hem mee. Zij zongen samen een lied voor de Heere vanwege die geweldige wonderen die hij gedaan had. De doortocht door de zee. En de Heere God had op een heel bijzondere manier zijn almacht laten zien. Niet alleen aan de Israëlieten, ook aan de Egyptenaren. Want de Israëlieten waren er droog doorheen gelopen, maar de Egyptenaren waren verdronken, verzwolgen in de zee. En Mozes wil de Heere God eren door middel van een lied. Omdat hij zijn genade heeft laten zien. Zijn almacht. Hè? Hij hoeft maar te spreken en het is er. Te gebieden en het staat er. En vanaf Exodus 15, dat gaan we niet allemaal lezen, vers 22, tot en met het einde van Exodus 18, dan lees je heel de reis eigenlijk van de Israëlieten die zij gemaakt hebben van de Schelfzee of de Rode Zee of de Rietzee tot aan de berg Sinaï. En dan krijg je op een gegeven moment ook de wetgeving en dan komt de tabernakel, et cetera, et cetera. Maar vanaf Exodus 15 vers 22 tot en met eind van 18 lees je heel die reis. Nou, dat is boeiend om vanavond even door te lezen. Dus bij deze een tip. En nu we in Exodus 15 gelezen hebben, hebben we gelezen over een probleem. Want ze lopen opnieuw tegen het probleem van het water aan. Nou, daar waren ze al eerder mee in aanraking gekomen, toch? Je zal toch voor een zee staan met aan de beide zijden bergen achter je het leger. Nou, dan loop je tegen een blokkade aan en dat heet water. Maar de Heere God had een oplossing, toch, voor dat water? Water is voor hem geen belemmering om zijn plan te volvoeren. En dat was heel veel water. En hier in Exodus 15 lopen we weer tegen het probleem aan dat water heet. En in dit geval is het niet belemmerend om niet door te kunnen gaan, maar in dit geval is het niet te drinken. Het is bitter water. Er is dus wel water, maar het water wat er is, is bitter. En daarom noemen ze die plaats, je kent de geschiedenis, Mara. Dat betekent zoveel als bitterheid. Ik weet niet hoe het in jouw leven is. En ik weet niet hoe jij deze wereld ervaart en het staan in deze wereld en het functioneren in deze maatschappij. Maar je kan er soms een bittere smaak van in je mond krijgen. Of ben ik de enige? Wat moeten we niet horen, wat moeten we niet aanzien en wat kan je ook als christen wel niet meemaken? Dat je behoefte hebt aan vers, fris, levend water. En hetgeen wat je aangeboden wordt, althans over het algemeen, dat is bitter water. Dat lest je dorst niet. En wat zie je hier, ik kom daar straks wel op terug op de betekenis daarvan, maar hier zie je dat Israël opnieuw wordt beproefd. Ze werden voor de zee beproefd, een hele grote hoeveelheid water, maar God gaf een oplossing, waar of niet? Dus een grote hoeveelheid of een kleine hoeveelheid water, dat maakt voor de Heere God niet uit. Hij is de Almachtige. Maar Israël wordt opnieuw beproefd. Want nu hebben ze dorst en ze hebben niets te drinken. Nou, ik ben in onze gemeente begonnen met een serie over de Jacobusbrief. Dus als je de komende donderdagavonden toch nog wil invullen op een goede manier, dan ga je naar mijn website toe en dan kan je al die studies die per maand gaan volgen over de Jacobusbrief, 10 preken daarover, die kan je daar op volgen. En waarom noem ik dit? Nou, in Jacobus 1 staat, luister maar, vers 2, acht het enkel vreugde, mijn broeders en zusters, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. Nou, Israël werd op dit moment verzocht, beproefd. Want, zegt Jacobus, u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. En laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u met als doel u volmaakt bent, geheel oprecht, in niets tekortschiet. Nou, dat zijn hele diepe waarheden die Jacobus deelt, of niet? Kijk, als je hier zit en het is warm en het is droog en je hebt het naar je zin en je zingt een mooi lied onder leiding van Maarten, dan zeg je, ik vind het prima, dat leven met de Heer. Maar als beproeving en verzoeking je deel is, en om dan te zeggen, ja, het is voor mij een grote vreugde dat ik door beproeving en verzoeking heen ga. Nou, dat is niet altijd eenvoudig, laten we maar eerlijk zijn, toch? En toch zegt Jacobus, het acht het een grote vreugde. En waarom is dat een vreugde? Trouwens, dat woord verzoeking en beproeving wordt in het Nieuwe Testament in het Grieks door elkaar heen gebruikt. Dus een beproeving die van God afkomstig is, kan een verzoeking zijn waar de tegenstander achter zit. En een verzoeking kan tegelijkertijd een beproeving zijn. Volg je me nog? Dat is niet altijd met een schaartje te knippen hoe de onderscheiding is. Vaak is er van beide sprake. Maar Jacobus zegt, acht het voor grote vreugde. En waarom zegt hij dat? Nou, die beproeving die kan iets in jou en mij bewerken. Althans, als je er op de juiste manier op reageert. Dat zijn we toch wel met elkaar eens. Als die beproeving doorwerkt in ons leven, zegt Jacobus, dan bewerkt ze iets van volmaaktheid, oprechtheid. En waar denken we dan aan? Of aan wie denken we dan? dan denken we aan de Heer Jezus. Als wij, broeders, zusters, beproeving, verzoeking doorstaan en die verzoeking door laten werken in ons leven, dan komen we er sterker uit, met als gevolg dat we meer op de Heer Jezus lijken. Kijk, de beproeving en de verzoeking op zichzelf is geen vreugde, laten we eerlijk zijn. Maar wat het uit kan werken is absolute vreugde, meer gelijkvormigheid aan het beeld van de Heer Jezus. Nou, dan komen we gelijk op een heel belangrijk punt. Als het allemaal voor de wind gaat in ons leven, dan denken heel veel mensen, hoe meer zegen ik krijg, hoe dichter ik bij de Heer wandel. Maar de praktijk laat zien, en ga u nou niet verheffen boven andere mensen, maar de praktijk laat zien dat voorspoed ook heel vaak uitwerkt dat wij de Heer niet nodig denken te hebben. Maar het is juist door de beproeving en de verzoeking heen dat de gezindheid van Jezus in ons gestalte krijgt. Nou, Israël wordt hier beproefd. Bitter water. Ik weet niet waarin jij beproefd of verzocht wordt. Ik ga dat lijstje niet invullen. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat je ergens doorheen gaat wat je zegt. Het is ontzettend moeilijk. Nou, ik verwijs je naar die preek over Jacobus 1. Maar hoe reageert Mozes? Of hoe reageert het volk, kan ik beter zeggen. Nou, toen morde het volk tegen Mozes. Die man heeft het ook altijd gedaan, hè? Die moet een olifantenhuid gehad hebben. Dan ben je de leider van het volk. Dan ben je notabene door het water. Dan ben je bevrijd uit Egypte. En nog hebben ze altijd wat. Dan is het dit. En dan is het dat. Dat rijmt nog ook. Het is niet makkelijk voor hem geweest. En toch, aan het einde van zijn leven, zijn kracht was niet verminderd. En zijn oog was niet dof geworden. Kijk. Tegenwoordig zeggen ze, ja, laat alle problemen maar van me afgenomen worden. En dan deel ik in de zegen van de Heer. Dan heb ik welvaart en voorspoed. En dan volg ik de Heer. Het is een absolute leugen. Maar het is door de beproeving en de verzoeking heen dat God mijn hart vormt. En daardoorheen wordt er iets bewerkt van de gezindheid van Jezus. Ik geloof dat Mozes door heel veel dingen heen is gegaan. En dat hij onder het oude verbond al iets had van de Heer Jezus. En hoe reageert hij? Nou, hij is heel wijs. Te midden van een morrend volk staat er zo eenvoudig, daar lees je zo overheen, hè? Maar dat vind ik zulke mooie woorden. En hij riep tot de Heere. Vers 25. Kort en krachtig, hè? Maar dat is het. Hij stond tegenover een hele menigte die zegt, heb je ons hier gebracht? Heeft God ons hier gebracht om ons hier te laten sterven of zo? Had ons daar gelaten. En hij gaat er niet tegenin. En dan staat er heel eenvoudig en hij riep tot de Heere. Welke God is dat? Tot wie riep hij eigenlijk? Nou, dat is dezelfde die een pad baande door de zee. Nou ja, ken je een beter adres om met alle kritiek en gemor en gezeur heen te gaan dan naar hem? Mozes, die kende de weg. En hij bewandelde die ook. En dan moet, zulke zinnetjes, zulke woordjes moet je niet overheen lezen. Die moet je in je hart sluiten. Want morgen is het jouw deel, dat gemor. En die moeilijkheden in je leven. En wie roep jij dan aan? Mozes riep de Heere aan met 5 hoofdletters. Ik ben Yahweh, de onveranderlijke. Die mensen veranderden van de een op de andere dag. Maar God is altijd dezelfde. En Mozes bidt en nu staat er iets heel bijzonders. En dat ga ik proberen uit te leggen. Dat is zo bijzonder. Wat dan? Nou, wat hier staat, nadat hij tot de Heere geroepen had, antwoordt de Heere. En hoe luidt het antwoord? Nou, als je dat zomaar leest, dan denk je, nou, wat gaat hij daar nou uithalen? En de Heere wees hem op een stuk hout. Wat moet je daar nou van denken? Nou, daar zit een heerlijke profetische boodschap in. En als je een beetje thuis bent in de schrift, dan komen nu allerlei tekstgedeelten natuurlijk in jou naar boven. Ik kom zo uit bij dat hout. Maar je moet even opletten wat hier staat. Want er staat in vers 22, dat dit alles gebeurde na 3 dagen. Nou, dat is ook bijzonder, toch? Blader maar even naar Genesis 1. Je hebt toch je Bijbel bij je. Want 3 dagen in de Bijbel, ja, dat is een vaste uitdrukking met een heel bijzondere betekenis. En dat begint in Genesis 1 al. Die bijzondere uitdrukking, 3 dagen bij de schepping. Genesis 1. Nou, als je niet zo thuis bent in de Bijbelboeken, dan is dit wel te doen, toch? Om mee te beginnen. Wat staat er in vers 9? Nou, dat vind ik heel mooi wat daar staat. En God zei, laat het water dat onder... We hebben het over water, hè, of niet? En God zei, laat het water dat onder de hemel is in één plaats samenvloeien. En laat het droge zichtbaar worden. En het was zo. En God noemde het droge aarde. En het samengevloeide water noemde hij de zeeën. En God zag dat het goed was. En God zei, laat de aarde groen doen opkomen, zaaddragend gewas, vruchtbomen, die naar hun soort vrucht dragen waarin hun zaad is op de aarde. En het was zo. Zie je die zinnetje steeds? En het was zo. Hij heeft een verlangen, hij spreekt en het is er. Dat is God, hè? Dat is God. Goed vasthouden. En de aarde bracht groen voort, zaaddragend gewas, naar zijn soort. Bomen die vrucht dragen waarin hun zaad is, naar hun soort. En God zag dat het goed was. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest. De derde dag. Nou, daar heb je hem. Dat is zo mooi. De derde dag, broeders en zusters, bepaalt ons bij de schepping. En heel bijzonder wat er op die scheppingsdag gebeurde. Leven, groen, vrucht. De derde dag spreekt van leven. Nou, dat is een voorbeeldje uit het Oude Testament. Na vanavond gaan jullie allemaal opzoeken waarin de Bijbel gesproken wordt over de derde dag. Nou, dan zijn alle donderdagavonden gevuld tot... Ik weet niet wanneer. Ja? De derde dag. Hier zie je het al in de schepping. Nou, een ander voorbeeld, dat kennen jullie natuurlijk allemaal, dat is de opstandingsdag van de Heer Jezus. Hij stond op de derde dag. Hij werd van dood leven. Ze hadden hem niet vermoord, had zijn leven afgelegd en hij nam zijn leven weer op. Wanneer? In de volheid van de tijd. Op de derde dag. De derde dag spreekt ook bij de opstanding van schepping, van leven. O glorie, halleluja. En de opstanding van Christus, broeders en zusters, is het fundament van ons christelijk geloof. 1 Korinthe 15 voor de schrijvers onder ons. Zonder opstanding is er niets dan alleen de dood. En zonder de opstanding van de Heer Jezus is onze prediking, is deze Bijbelstudie en ook ons geloof ijdel, inhoudsloos, leeg. Maar ik heb een goede boodschap. Christus is opgestaan op de derde dag. Hij heeft leven aan het licht gebracht. De derde dag, en er zijn veel meer voorbeelden te noemen, spreekt in de Bijbel over leven, over groei, over vrucht. En dat vind ik zo fantastisch, want het is na 3 dagen... dat bitter water, Exodus 15, zoet gaat worden. En dat door middel van een stuk hout. Ik zit nog steeds in Exodus 15. Hè? Mozes riep, ging niet op het gemor van het volk af. Hij riep tot de Heere en de Heere wees hem op een stuk hout na 3 dagen. Nou ja, dat is het evangelie in een notendop. Dit is zo mooi. Als het gaat om de profetische betekenis van. Het staat er zo eenvoudig. De Heere wees hem op een stuk hout. En ik geloof dat dit stuk hout, en ik zal het zo toelichten en onderbouwen. Schrijf dat maar op. Profetisch spreekt over niemand minder dan over de Heere Jezus Christus. De Heere wees hem op een stuk hout. Als Jesaja profeteert over de eerste komst van de Heere Jezus, dan zegt hij in hoofdstuk 11 vers 1, want er zal een twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaï. Een loot, een takje hout, uit zijn wortels zal vrucht dragen. Jesaja profeteert over Yeshua, zijn eerste komst, en hij zegt het zal zijn als een loot. Er zal een twijgje opgroeien. Hij vergelijkt de Heer Jezus met een tak, met een stuk hout. Geen verwachting meer, want dat is het plaatje, de afgehouwen tronk van Isaï, totaal geen verwachting meer. Maar de Heere God werkt altijd door het nulpunt heen. En misschien kan je er wel van getuigen, dat het in jouw leven ook op het nulpunt was uitgelopen en door het nulpunt heen bracht hij leven, te midden van de dood. Sommige mensen die leven al heel erg en die krijgen er nog wat leven bij. Maar dat is niet het Bijbelse geloof. De Bijbel zegt, je bent dood in zonde en misdaden. En waar ze dat verhaal wat mooier maken, dat is onbijbels. Dit is de Bijbelse waarheid. Je bent dood in zonde en ongerechtigheid. En God sprak en er was leven. Het is leven uit de dood. En op die derde dag werd bitter water, zoet. En dat kwam doordat dat hout in dat water gegooid werd. Dat hout spreekt van de Heer Jezus Christus. Ik zie dat er sommigen van jullie nog niet overtuigd zijn. Dan gaan we verder. De Heer Jezus, hij was onderweg naar Golgotha om gekruisigd te worden. En wat zegt hij dan tegen die dochters van Jeruzalem? Ween niet over mij, maar ween over uzelf. En dan zegt hij in Lucas 23 vers 31, want als zij dit doen met het groene hout, wat zal er dan met het dorre gebeuren? Met, over wie heeft hij het als hij spreekt over het groene hout? Dan spreekt hij over zichzelf. Dus, Jesaja in hoofdstuk 11 kondigt de eerste komst van de Heer Jezus aan en heeft het over een stukje hout. Uit de afgehouwen tronk van Isaïe. De Heer Jezus gaat het volmaakte offer brengen aan het kruis hout van Golgotha. En hij spreekt over zichzelf als zijnde hout. Ik ben het groene hout. Als ze dit al aan mij doen, wat zal er met het dorre geschieden? Ben je overtuigd? Paulus, nog weer later in de tijd, Galaten 3 vers 13, die schrijft op indrukwekkende wijze over de rechtvaardiging van de goddelozen door het geloof. Alleen, wat zegt hij dan? Hij zegt, Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Ik geloof dat het hout in Exodus 15 typologisch, profetisch al spreekt over de Heer Jezus Christus en zijn volkomen verlossingsmiddelaarswerk. Vind je dat niet mooi? Dan moet je erbij zetten in je Bijbel, hè? Dan kan je het morgen doorvertellen. Ga even zitten. Ben je ook bitter geworden? Ik heb een middel tegen bitterheid. Zijn dat allerlei trucjes of zo? Geestelijke trucjes? Nee. Is een persoon. Hem te kennen maakt het bittere zoet. Hem te kennen wil niet zeggen dat alles opgelost wordt in mijn leven. Financieel, materieel, qua gezondheid. Maar zijn goede tierenheid, die is beter dan het leven. Hij maakt bitterheid tot zoetheid. Dat is de Bijbelse boodschap. En dat is zo belangrijk vandaag. Het gaat om hem. Het gaat om de Heer Jezus en om zijn werk. En Christus zegt het zelf in Openbaring 22 vers 17. De verhoogde Christus. Wat zegt hij daar? Laat hij die dorst heeft komen en laat hij die wil het water van het leven nemen om niet. Dat is gratis. Genade. Amazing grace. Op de derde dag gebeurde dit. En er werd leven gewekt te midden van dood en bitterheid, zodat het volk zich kon laven aan vers, fris, levend water. Is de bitterheid in je leven. Waar zoek je het? Zoek je het bij mensen? Zoek je het in je omstandigheden? Ja, als die omstandigheden maar veranderen. Daar heb ik het ook lang van verwacht. Maar weet je, soms worden mijn omstandigheden hoe langer hoe gekker. Ja, als die mensen maar van mijn levenspad verdwijnen. Ja, weet je wat mijn ervaring is? Er komen meer moeilijke mensen op mijn levenspad bij. Maar de Heer zegt, ik ga aan de binnenkant van jouw leven iets doen. Ik wil 2 steken dieper. Ik los niet alles in jouw omgeving op, want dat is voor jou wel prettig. Maar de vraag is of jij meer gelijkvormig wordt aan mijn beeld. Ik ga aan de binnenkant van jouw leven investeren. Daar ga ik bitterheid veranderen in zoetheid. En ik zal jou doen ervaren. In de stormen van het leven ben ik erbij. En mijn goede tierenheid is beter dan dit leven. Daar gaat het om. En dan kan je alle tijden door, hè? Dan kan je over bergen gaan in je leven, dan kan je door dalen gaan, maar dan kan je getuigen, overal is God. Ik hoop dat je dit pakt. Dit is zo belangrijk vandaag. Omstandigheden en mensen veranderen niet altijd. Maar weet je wat de zegen is? Als die beproeving, als die volharding volledig door gaat werken in mijn leven naar Jacobus 1, dan gaat het iets bewerken hier wat niemand van mij af kan nemen. En waar ik de zegen van mag ervaren in voorspoed en in tegenspoed. Nou, we gaan een stapje verder. Blijf erbij, want we zijn er nog lang niet. Nu wordt in Exodus 15 de zegen van de Heere ook verbonden aan gehoorzaamheid. Dat lees je in vers 25 en vers 26. Er wordt gesproken over verordeningen en bepalingen. En dat is ook wel goed om in deze tijd op te merken. Geloof en geloofsgehoorzaamheid horen bij elkaar, zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. En dat vinden heel veel mensen lastig vandaag, en toch is het een Bijbelse waarheid. Het zijn twee kanten van dezelfde medaille. Daar waar ik mijn vertrouwen stel op de Heer Jezus, daar waar ik door geloof één met Hem geworden ben, daar volgt ook een levenswandel in gehoorzaamheid aan Hem. Niet omdat het moet, niet omdat ik bij God in een goed blaadje wil komen. Nee, ik wandel in het licht met Jezus en het donkere dal ligt achter mij, niet om gerechtvaardigd te worden, maar omdat ik gerechtvaardigd ben. Dus dat is ontspannen, of niet? Ik werk me niet meer naar God op, want Hij heeft me opgetrokken uit de kuil van zonde en ongerechtigheid. Hij heeft me opgetrokken en Hij heeft me één gemaakt met zijn Zoon. En als gevolg daarvan is er iets in mijn hart ontstaan, ik zie jullie allemaal glimlachen, dat je zegt, ik wil de Heer Jezus volgen. Daarin ligt mijn vreugde. Dat moet voor je een vreugde zijn, een plezier zijn. En dat is wat hier ook staat in Exodus 15, verordeningen, bepalingen. En als het hier gaat, en er is een belofte aan gekoppeld, dat wilde ik zeggen. En die lees je in vers 26b. Als het gaat over die bepalingen, verordeningen, en de Heere en Israël neemt dat in acht, dan staat er, dan zal ik geen enkele van de ziekte over u brengen, die ik over Egypte gebracht heb. Want, en dan volgt die naam, ik ben de Heere, uw heelmeester. Nou, als het hier gaat over die ziekte, dan moet je dat wel in de context lezen, want dan heeft dat vooral te maken, niet zozeer met lichamelijke ziekte, maar allereerst legt het accent op de plagen die over Egypte gebracht zijn. Daar wordt op gedoeld. En dat die plagen ook lichamelijk ziekte teweeg hebben gebracht, dat mag duidelijk zijn, hè? Maar als het hier gaat over ziekte, dan gaat het over de plagen waarmee de Heere God Egypte heeft geoordeeld. Ik hoop dat dat duidelijk is. De Heere belooft deze plagen en oordelen niet te zullen geven als Israël doet wat Hij van hen vraagt. En zo geloof ik vandaag, broeders en zusters, dat als wij leven in geloof in de Heer Jezus, in vertrouwen op Hem, in zijn werk, als wij vandaag wandelen in de weg van gehoorzaamheid en toewijding, dat Gods oordelen ons niet zullen raken. Paulus leert het in Romeinen 8 vers 1... dat er geen veroordeling meer is, geen verdoemenis is, net welke vertaling je leest, voor hen die in Christus Jezus zijn. Ik geloof dat in de weg van gehoorzaamheid zegen ligt. En roep niet al te snel dat je vrij bent van dit en dat je vrij bent van dat. En dat dat allemaal niet meer uitmaakt hoe je wandelt. Nou, het maakt wel degelijk uit hoe je wandelt. Ik heb de meest bizarre dingen meegemaakt. Dat ik mensen tegenkwam, misschien heb ik dat wel eens eerder verteld. Maar dat ik bij een samenkomst kwam en er stond een hele groep, die stond buiten actief te roken. En toen dacht ik, nou ja, dat zullen allemaal mensen zijn die zijn op zoek naar de Heer Jezus, naar vrede met God. Maar het bleek het de organisatie te zijn. Maar wat ik later te horen kreeg was, ja, wij roken wel, maar dat doet onze oude mens. Naar de nieuwe mens zondigen wij niet meer. Nou ja, dan kom je er altijd wel uit, hè. Dus dan ben je eigenlijk gewoon schizofreen. Maar de Bijbel zegt, we zijn een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, alles is nieuw geworden. Begrijp je die dubbelhartigheid, dat vreemde, schizofrene geestelijke gedrag? Laat ik het dan zomaar even noemen. Nee, we zijn naar geest, ziel en lichaam één geworden. Daar hoort ook een nieuwe wandel bij. En ik geloof dat de Heer de weg van gehoorzaamheid wil zegenen. En dat gaat met vallen en opstaan. De rechtvaardigheid valt 7 maal, maar hij staat weer op. Het oog gericht op de Heer Jezus Christus, maar er is een diep verlangen om Hem te gehoorzamen. En ik geloof dat we dan mogen zeggen, er is geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. En de Heer kan ons bewaren voor het oordeel. Noach werd bewaard in het oordeel ten tijde van de zonsvloed. Lot werd bewaard voor het oordeel toen Sodom en Gomorra werd verwoest. Dat is aan hem. Maar het gaat erom dat geloven en geloofsgehoorzaamheid bij elkaar horen. En wij hebben dat uit elkaar getrokken. Veel mensen zeggen wel te geloven, maar ze volgen niet. Ja, de duivel erover ook. En zij? Sidderen. En ik heb het hier eerder gezegd, wat is het verschil tussen het geloof van de duivel en ons geloof? De duivelen gehoorzamen niet en een christen heeft er blijdschap in om te gehoorzamen. Dat is het verschil. De navolging van Christus. Yahweh Rapha. Vers 26b. De Heere, uw Heelmeester. Ik ben de Heere uw Heelmeester. Een wonderlijke naam. Nou, Rafa betekent zoveel vanuit het Grieks zoveel als herstellen of maken wat kapot is gegaan. En als we even naar de actualiteit gaan, de Heere God heeft hier dat water genezen. Dat deed hij door een hout erin te laten werpen. Nou, ik hoop dat je dat pakt en je daarover verblijdt. Het leven is in Christus en buiten hem niet. De vernieuwing van je denken is in Christus. De hoop en de blijdschap in je moeilijke omstandigheden, die is in Christus. Hij maakt bitterheid tot zoetheid. Maar als we even naar de actualiteit gaan van vandaag, als het gaat om deze naam, de Heere is mijn Heelmeester. Nou, ik denk dat elke christen, ik denk dat jullie allemaal, ik ga ervan uit dat je allemaal een christen bent en dat je tot geloof en wedergeboorte bent gekomen, dat je allemaal onderschrijft de woorden van Jezus in Lucas 18, vers 27, wat bij mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. Daar geloven we in, toch? Ja, het is net een belastingformulier vanavond, want ik ga je er natuurlijk in laten luizen, dat begrijp je wel. Maar dat geloven we, dat beamen we. Alleen, de grote vraag is of God ook altijd doet wat hij kan en wij niet kunnen. Ja, volg je me? Dus wij belijden, wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Alleen de grote vraag is of God altijd doet wat wij niet kunnen doen. Want ook als gelovigen, en ik denk dat er verschillende van jullie getuigenis van kunnen geven, leven we buiten het paradijs en kunnen we geconfronteerd worden met lijden naar geest, ziel en naar ons lichaam. Ik had vanmiddag een begrafenis en die zuster had op papier gezet de vraag of ik die dienst wilde leiden. En zij kreeg een hersenbloeding onderweg. Toegewijde vrouw, hè? En ze heeft nog net de auto kunnen stilzetten en ze is binnen korte tijd overleden. Een christen, nog niet heel oud. Ja, dat overkomt een christen toch niet in hersenbloeding. Nou, het is gebeurd. En ik heb er met veel vrijmoedigheid mogen begraven vanmiddag. Met heel veel blijdschap. We treuren wel, maar niet als mensen zonder hoop. Dat is een christen, hersenbloeding. Kan dat dan? Ja, dat kan. Dat kan. Wat zegt Paulus? Schrijf dat maar op, je hoeft het niet op te zoeken. In Romeinen 6, vers 23. Het loon, de uitbetaling van de zonde is de dood. Maar de genadegave van God is eeuwig leven door Jezus Christus, onze Heere. Een christen kan geraakt worden door de eerste dood, zegt de Bijbel. Waarom? Omdat dat een gevolg is van de zondeval in Genesis hoofdstuk 3. Maar de Bijbel zegt heel duidelijk dat een christen niet geraakt wordt door de tweede dood. Dat is de eeuwige dood. Prijs de Heere daarvoor. Ik heb vanmiddag tegen die kinderen gezegd, die stonden bij het graf van oma. Ik zeg, heel veel mensen zeggen, we gaan iemand naar zijn of haar laatste rustplaats brengen. Maar we gaan oma niet naar de laatste rustplaats brengen, zei ik vanmiddag tegen die jongens. Dus ik zeg, kijk haar maar na, maar het is een tijdelijke verblijfplaats. We leggen haar hier tijdelijk neer in de verwachting van de wederopstanding van de doden. Dat is Bijbels begraven. Dus je hoeft je ook niet laten cremeren, gewoon begraven. We zaaien in de aarde, in de hoop op de wederopstanding van de doden. Tijdelijk. En dat is zo'n bemoediging. Die eerste dood heeft haar nog wel geraakt, die zuster die ik begraven heb. Maar de tweede dood gaat haar niet meer raken. Omdat ze in Christus is en het oordeel op hem is gekomen. Wat een bevrijdende boodschap, hè? Wie in mij gelooft, zegt Jezus, die zal leven, zelfs al waren hij gestorven. Ik zeg, wij denken nu aan haar, zij denkt niet meer aan ons. Wat een waarheid, hè? Dat zijn de heerlijke waarheden. Dus een christen kan wel degelijk sterven. En dat sterven is een gevolg van de zonde. Ten dagen als gij daarvan zult eten. Dat is het gevolg. En de Heer heeft zijn woord waargemaakt. Ook vanmiddag heb ik het gezien. Maar de dood heeft niet het laatste woord in een christen. Maar een christen kan wel sterven. Gebrokenheid, broeders en zusters, is deel geworden van de schepping. Van de mensheid. We lezen in Romeinen 8 vers 22, voor zover je nog niet overtuigd bent. Wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk als in barensnood verkeert tot nu toe. Dat is de situatie. We bevinden ons in een zuchtende schepping. Herken je dat of ben ik de enige? Nee, dat is de werkelijkheid waarin wij leven. Maakt dat me moedeloos? Nee, ik weet dat er een nieuwe wereld aan gaat komen. En de barensweeën gaan over deze wereld heen. Nou, ik heb 4 keer een bevalling meegemaakt, de details zou ik je besparen. Maar er kwam nieuw leven aan, dwars door de weeën heen. Nou, dit is wat we om ons heen zien. En wij zijn nog deel van, mag ik het eens zo zeggen, de gevallen schepping. En in die gevallen schepping zijn wij een nieuwe schepping geworden. Nou, als je het beter kan verklaren, kom naar voren toe. Ik zeg de amen op. Wat een geweldig iets is dat. Het nieuwe is in mij geplant. Door het geloof in Christus. Amen. En nu hoor je met regelmaat dat een christen helemaal niet ziek hoeft te zijn. En als een christen al ziek is, ja, dan kan je genezing claimen. Want, zegt men, genezing is volgens hen een door Jezus verworven recht. En geloof me, ik heb hier veel in verdiept en ik heb met veel mensen gesproken. Maar ik deel die mening absoluut niet. En ik wil met jullie een stukje lezen uit Jesaja 53. Want daar wordt vaak op gebaseerd. Dat wordt als onderbouwing aangedragen. Voor die visie dat je helemaal niet ziek hoeft te zijn of dat je die genezing kan claimen. En ik wil het je gewoon laten zien. En denk daarover na. En luister goed. Als je vanavond denkt dat ik dit zeg om te schoppen of cynisch te zijn, maar ik ben heel bezorgd wat voor leer mensen vandaag horen en hoe mensen beschadigd worden en dat het pastoraal niet verantwoord is om op deze manier met deze teksten om te gaan. Dus ik wil dat trouwe overblijfsel bemoedigen en dat wil ik toerusten, zodat je onderscheiding van geest hebt. Wat staat daar? Wat zegt Jesaja? Hoofdstuk 53, het vierde vers. Voorwaar, onze ziekte heeft hij op zich genomen. Ons leed heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar hij is om onze overtredingen verwond en om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem en door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Nou, dit gedeelte wordt vaak, ik beperk me even tot deze twee versen, aangedragen als onderbouwing, dat een christen niet ziek hoeft te zijn, nee, dat hij genezing op kan eisen. Of kan claimen, zo je wilt. En hoe luidt dan de redenatie? Probeer me te volgen. De redenatie luidt als volgt: de Heere Jezus heeft op het kruis niet alleen onze zonden, maar ook onze ziekten gedragen. En omdat Christus dat heeft gedaan, hebben de gelovigen recht op genezing in het hier en nu. Wij hoeven niet de ziekten zelf meer te dragen, zo redeneert men. Nou, en om die genezing te ontvangen, hebben we slechts te geloven. En kunnen we opeisen waar we in Christus recht op hebben gekregen. Dat is de redenatie. Maar klopt die redenatie wel en is dat bijbels verantwoord om dat zo te stellen? En niet onbelangrijk, ik zeg het nogmaals, is het pastoraal verantwoord om dat zo uit te leggen? Nou, waar gaat het over in de genoemde versen van Jesaja 53? Nou, dat is geen hogere wiskunde. Het gaat hier over de straf voor de zonde die op de Heere Jezus terecht is gekomen. Daar schrijft Jesaja over. En de context is het geestelijk herstel door het verlossingswerk van niemand minder dan de Heere Jezus Christus. En nu zijn er in het Nieuwe Testament, als je thuis bent in de schrift, twee plaatsen waar dit tekstwoord wordt aangehaald. De eerste keer haalt de Heer Jezus zelf Jesaja 53 aan. En de tweede keer haalt de apostel Petrus Jesaja 53 aan. En wat zie je in die twee reacties in het Nieuwe Testament die Jesaja citeren? Dat het in de ene reactie, in het ene aanhalen van gaat om lichamelijke genezing. En in die andere om een geestelijke genezing. Nou, blader even met mij, ik wil het je laten zien, naar Matteüs 8. Daar spreekt de Heer Jezus en dan staat er iets heel boeiends. Matteüs hoofdstuk 8. Het is bijbelstudie, dus je moet schrift met schrift vergelijken. Want de Heer Jezus, die kende natuurlijk de profeet Jesaja. En hij haalt hem ook aan. Wat staat er dan in Matteüs 8 en dan het 16e vers? Luister goed of lees mee. Toen het nu avond geworden was, brachten ze velen die door demonen bezeten waren bij hem. En hij dreef de boze geesten uit met een enkel woord En hij genas allen die er slecht aan toe waren. Zodat, wat staat er bij jullie? Vervuld werd. Wat gesproken was door de profeet Jesaja toen hij zei, hij heeft onze ziekte, onze zwakheden op zich genomen en onze ziekte heeft hij gedragen. Wat staat hier op? Dat werd vervuld. Dat is heel bijzonder. De Heer Jezus, luister goed hoor, de Heer Jezus heeft Jesaja 53 vers 4 dus niet aan het kruis vervuld, maar hier staat dat hij nog voor het kruis was. Zie je het verschil? En de Heer Jezus heeft zeker de ziekte gedragen, maar dat gebeurde tijdens zijn leven en niet zozeer tijdens zijn dood aan het kruis, want er staat hier in Matthäus 8 dat hij het woord van Jesaja heeft vervuld. En dit is niet aan het kruis, dit is nog voor het kruis. En hiermee heeft hij laten zien, ik genees de zieken. Dat heeft hij in zijn leven gedaan. En niet zozeer in zijn sterven. En wat is de geweldige troost dat hij het in zijn leven gedaan heeft? Nou, hierdoor kan hij medelijden hebben, ook met onze zwakheden. Hij heeft het in levende lijven meegemaakt. En hij heeft hier ingegrepen, genezend. Dat is een geweldige troost. En wat wil ik ermee duidelijk maken? Als de Heer Jezus het woord van Jesaja voor het kruis vervuld heeft, dan kan je de conclusie trekken dat Jesaja 53 geen garantie is voor lichamelijke genezing in het hier en nu. Wat niet wil zeggen dat God vandaag niet geneest. Maar de claim op genezing op grond van Jesaja 53 vers 4, die klopt niet. Want hij heeft die ziekte niet aan het kruis weggenomen. Hij heeft dat woord reeds voor het kruis vervuld. En nu is er natuurlijk een slimmerik onder jullie die zegt, ja, maar Jesaja 53 vers 5 wordt gedeeltelijk door Petrus geciteerd. Nou, blader ook daar maar even naartoe dan. Want Petrus citeert inderdaad dat vers ook in 1 Petrus hoofdstuk 2. En dan vers 24. Wat staat daar? Nou, dat gaat daar over het lijden omwille van het goede. De Heer Jezus die zichzelf weggecijferd heeft, verloochend heeft. En dan staat er in vers 24, die zelf, 1 Petrus 2 vers 24, die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij voor de zonde dood en voor de gerechtigheid zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. Ging het in Matthäus 8 vers 16 en 17 heel duidelijk over lichamelijke genezing, waardoor Jezus het woord van Jesaja vervulde. In 1 Petrus 2 vers 24 gaat het over geestelijke genezing. Hoe weet ik dat? Nou, dat kan je allemaal lezen. Petrus spreekt namelijk over zonde. Hij spreekt over gerechtigheid. En vervolgens over genezing. Hij zegt niet dat de geesteling of het kruis van Jezus lichamelijke ziekte geneest. Integendeel. Als Petrus spreekt over door zijn striemen, dan heeft dat te maken met de genezing van zonde. En vers 25 verklaart het ook. Want wat staat er? Want u was als dwalende schapen, maar u bent nu bekeerd tot de herder en opzieder van uw zielen. Dus hij verklaart het zelf al. Het gaat om een geestelijke werkelijkheid hier. Nou, ik hoop dat je dit pakt en dat dit valt. Dit is zo fundamenteel. De uitleg, de toepassing van Jesaja 53 door de Heer Jezus vervuld, dan gaat het over lichamelijke genezing. En Petrus legt het uit en die past het toe op de geestelijke genezing. Wij waren voor onze bekering dwalend als schapen, maar nu hebben wij ons bekeerd. De striemen van de Heer Jezus hebben ons genezen. Zij hebben ons genezen van onze afdwaling en onze ongerechtigheid. Nou, dat is toch een geweldige boodschap, of niet? En in die zin geloof ik dat de Heere God die geestelijke genezing ook door wil zetten. En die gaat veel verder, luister goed hoor, dan vergeving van je zonde. Ik geloof dat hij jouw pijnlijke herinnering wil wegnemen aan een verleden waarin er van alles en nog wat heeft plaatsgevonden in je leven. Ik geloof dat hij ook wonden van onzekerheid en schuldgevoel weg wil nemen. Ik geloof dat gevoelens van bitterheid en een geest van kritiek afgelegd kunnen worden. Ik geloof dat hij angst wil overwinnen in jouw leven. Dat je trauma's kan verwerken en een plek kan geven. Dat je verlost wordt van minderwaardigheidsgevoelens. Dat hij genezing wil bewerken aan de binnenkant van jouw leven. En dat wil niet zeggen, laat dat heel duidelijk zijn. Dat God lichamelijk niet wil genezen. Maar het gaat erom welk accent wordt er gelegd en welke claim wordt er gelegd. En wat heeft dat tot gevolg in het leven van gelovigen vandaag? Overzien wij de consequenties van datgene wat wij leren en doet dat recht aan het geheel van de schriften? Dat is belangrijk. Je kan niet alles zomaar roepen, want je gaat met zielen om. En onderwijs je die op een manier zoals God dat heeft bedoeld. De Heere God wil ons genezen. Heel bijzonder die geestelijke genezing uitwerken op al die terreinen die ik net noemde. Zodat deze wonden, luister goed, niet langer ons leven zullen beheersen. Maar wij vrij kunnen zijn. En het doel van die innerlijke genezing is de gelijkvormigheid naar het beeld van Christus. Dat je echt in vrijheid gaat leven. In toewijding aan Hem. Maar ik hoor weer een tegenwerping. Als de zonden nou zijn vergeven. Als het oordeel nou op Christus is gelegd. Dan zijn daarmee toch ook de gevolgen van de zonde weggenomen. Dat is vaak wat ik als tegenwerping krijg. Hè? Dan zijn die toch ook weggenomen. Dus ook alle ziekte, alle aandoeningen, et cetera. Ja, dat lijkt een hele logische redenering, hè, wat je nu zegt. Maar de Bijbel, wat zegt dat? Wat zegt de Bijbel in Romeinen 8 vers 22 en 23? Nou, dat wij nu reeds vandaag de geest als eerste gave hebben ontvangen. Maar dat de volledige verlossing wat betreft ons lichaam pas volgt in de toekomst. Dus wij hebben nu reeds een onderpand van de toekomstige erfenis. En als God je geneest, dan is dat geweldig toch lichamelijk. Maar er komt een dag dat je weer gaat sterven. En dat vinden mensen altijd heel flauw. En toch stel ik die vraag altijd. Maar waar ligt de grens dan? Wanneer stopt die? Als je 70 bent of 75, zegt hij dan, nou gaan we afbouwen. Dan geneest hij niet meer. Nee, we hebben de eersteling van de geest ontvangen als onderpand voor de toekomstige erfenis. En de verlossing van ons lichaam, zegt de Bijbel, staat nog uit. En in die zin, schrik niet, in die zin kan je zeggen dat God altijd geneest. De Heere is onze heelmeester. Maar het tijdstip van de genezing kan je niet claimen voor in het hier en nu. Daar zit het hem in. En dat is heel belangrijk. Dat je in die ontspannenheid en in die balans blijft leven. Dat is zo wezenlijk. En ik hoop dat dit doordringt. Dan zeggen ze, ja, zie je, dat is toch een beetje een beperking in jouw theologie. Of dat is jouw achtergrond. Nee, dat heeft niks met mijn theologie te maken. Heeft niks met mijn achtergrond te maken. Het heeft met Bijbelse waarheden te maken. Wat zegt de schrift? Schrift met schrift vergelijken. Klopt het? Wat ik leer. Jaweh, die geneest, jazeker. Maar er zijn fasen in de mate waarin hij geneest en wanneer hij geneest. Kijk, waar het om gaat is, en misschien vind je het een beetje technisch vandaag, maar ik vind het heel belangrijk, op het moment dat je zegt dat God vergeving van zonde garandeert, dat hij op dezelfde manier ook genezing garandeert, dan maak je genezing tot het hart van het evangelie. En dat doet de Bijbel niet. En ik hoop dat dit je helpt, omdat er veel verkeerde leers op dit gebied, laat ik het gewoon maar eerlijk zeggen, en slechte theologie beschadigt mensen en heeft invloed op levens van mensen. En geeft een vertekend godsbeeld. Je wil niet weten hoeveel mensen ik op mijn pad krijg die teleurgesteld zijn, omdat het niet werkte zoals hen was onderwezen. Ja, die zie je natuurlijk niet op de podia, dat begrijp ik ook wel. Maar er is wat teleurstelling en wat pijn. Maar ja, die moffelen we weg, want dat ligt meestal aan die mensen zelf. Ja, dat is natuurlijk de weg van de minste weerstand, hè? Dat is erg makkelijk. Maar klopt het wat we mensen onderwijzen waar we hen in meenemen? En daarom wilde ik dit vanavond wel met je delen. Nogmaals, niet om cynisch te zijn. Niet om te schoppen, maar wel om eerlijk te zijn. Ik vind het een geweldige naam die wij vanavond met elkaar mogen overdenken. Yahweh, Rafa, de Heere is mijn heelmeester. En laten we dit goed onthouden. Waar het ons vandaag allereerst om moet gaan, is of onze naam geschreven staat in de hemel. Dat is wat je door geloof zeker mag weten. De ergste kwaal, lieve mensen, dat komt uit de grond van mijn hart. De ergste kwaal is niet jouw lichamelijke nood. De allerergste kwaal is jouw geestelijke nood. Stel voor dat je tot je 80ste of je 90ste door 3-4 wonderen lichamelijk gezond blijft. Maar je kent Jezus niet. Wat is de winst voor de eeuwigheid? Hebben wij nog helder waar het ten diepste om draait? Want de geestelijke nood leidt uiteindelijk tot de eeuwige dood. En wat de lichamelijke zorgen betreft, de Heer kan je hier acuut van verlossen. En ik heb het in mij ook wat betreft bevrijding, ik heb het in mijn bediening ook meegemaakt. Dus ga nou niet zeggen je bent onbekend ermee of wat dan ook. Maar we moeten bijbels blijven spreken. Wat zegt de schrift? De schrift nazeggen. En als die genezing dan uitblijft. Nou, ik moest denken aan het indrukwekkende getuigenis van Joni Eriksson. Misschien heb je wel eens van haar gehoord. Meer dan 40 jaar geleden raakte ze als gevolg van een duikongeluk verlamd vanaf haar nek. En hierdoor leed ze veel pijn en ze maakte diepe depressieve perioden door. Ze heeft heel veel boeken geschreven, je moet vanavond maar eens op haar naam googelen. En weet je wat zij, dat zeg ik niet hè, dat zegt zij, die er dwars doorheen is gegaan. Joni heeft dit gezegd. God gebruikt chronische pijn en zwakte samen met de andere aandoeningen als zijn bijtel, zijn H-woorden, om mijn leven te beeldhouden. De zwakte die ik voel maakt mij voor nieuwe kracht elke dag afhankelijker van Christus. En soms vind ik deze taal getuige van meer geestelijke diepgang dan allerlei powertaal. Wat goed klinkt, waar mensen van onder de indruk zijn, want ja, men wil allemaal natuurlijk iets zien, hè, iets bewegen. Misschien vinden ze deze studies al te saai. Begrijp je wat ik bedoel? Het moet vooral manifestaties zijn. Dat is de Maar dit is diep, hè. Dit is in de diepte de tegenwoordigheid van God ervaren. Joni kan getuigen, uw goede tierenheid, die is beter dan dit leven. En er komt een dag. En misschien krijg je geen sterfbed of krijg je wel een sterfbed. Maar wat is dan jouw troost? Wat is dan waar je het van moet hebben? Dat is van de tegenwoordigheid van God in je leven op dat moment. Van dat werk wat hij gedaan heeft op het kruishout van Golgotha. De diepe wetenschap van na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Dit is Exodus 15. Misschien wordt het een beetje uitgebreid. Maar dit is zo heerlijk. De Heere God die mijn lichamelijk wil genezen, kan genezen. Dat is in zijn vrijmacht, dat is in zijn soevereiniteit. Maar de zekerheid die ik vandaag heb, is dat hij mij geestelijk heeft genezen. En mij daardoor recht heeft gegeven op een eeuwige toekomst in zijn heerlijkheid. En wat zegt Openbaring 21 vers 4 en 5 daarvan? En daar wil ik mee bemoedigen, juist als lijden jouw deel is. En je misschien wel twijfelt, is het wel echt in mijn leven? Zover kan het gaan, hè? Want ik hoor dit en ik hoor dat, klopt het wel in mijn leven? Dan zegt de Openbaring 21, vers 4 en 5. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, die dag gaat komen. En de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon zit, zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. En laat ik afsluiten met een pastoraal voorbeeld. Ik werd gevraagd door een vrouw, misschien heb ik dat hier wel eens verteld, ik weet het niet meer, dan vertel ik het nog een keer. Of ik haar dankdienst voor het leven wilde leiden. Ze had te horen gekregen dat ze ongeneeslijk ziek was. En haar man, die stond heel erg op de lijn van de claim van genezing. En ze had een gesprek in het ziekenhuis en de dokter zei, we kunnen niets meer aan u doen. En dat was een toegewijde gelovige vrouw. Je mag weten, Ik ging vaak naar haar op bezoek. En dan ging ik met knikken in de knie. Ik denk, wat moet ik nou zeggen? Voor zover je weet ben je gezond, zit een doodzieke vrouw. En dan kwam ik bij haar. En zij zei, kom eens even naast me op bed zitten. Had ze een lied geluisterd. Dat lied van Nog één rivier. Ken je dat? Nog één rivier en dan ben ik thuis. En dan zat ze en ik zat te tobben, laat ik het maar zo zeggen. Hoe moet ik haar bemoedigen? Ze zegt, kom eens naast me op bed zitten. Ze zegt, even luisteren dit. En dan liepen de tranen over onze wangen. Ze was helemaal voorbereid. Dat was een Pinkstervrouw, hè? Maar ze was klaar om de overstap te maken. Maar dan ging ze weer naar de dokter. En dan zei de man, ja, die man kan, zei haar man, die man kan dat wel zeggen in die witte jas. Maar ik sta erop dat God je gaat genezen. En ik bezocht hen een aantal keren. En ik voelde, dit gaat wrijven. Die vrouw had het al ontzettend moeilijk, hè, lichamelijk. Maar dit, die visie ging ook nog wrijving brengen tussen hen. Hij dreef hem weg, had dat niet door. Hij dacht dat hij vol vuur was, vol van de geest. En toen heb ik tegen hem gezegd, ik wil een keer apart met jou wandelen. Vind je dat goed? Dat is goed. Toen ben ik met hem gaan wandelen. Ik zeg, beste broeder, ik geloof dat je het beste met je vrouw voor hebt. Maar ik geloof dat je niet veel geestelijke voelspriet hebt voor wat er nu gaande is. Want God is jouw vrouw aan het klaarmaken om de overstap te maken. Die maakt haar innerlijk gereed om hem te ontmoeten wie te kennen het leven is. Ik zeg, en jij weerhoudt haar, je belemmert haar om op dat punt van definitief afscheid te komen. Door steeds maar op hetzelfde aanbeeld te slaan. Daar moet je nu mee stoppen. En dat heeft hij aanvaard. En zij werd voorbereid om te gaan sterven. En ze is binnen korte tijd is ze ook overleden. En ik heb haar met heel veel vreugde begraven. Een koningskind. Ik heb het over haar, ze heeft het niet meer over mij. Zij is bij de Heer Jezus. En voor haar geldt dat God alle tranen van hun ogen van haar ogen heeft afgewist. En zij stond ook open voor genezing. Zij schoof dat niet aan de kant. Maar zij geloofde tegelijkertijd in Gods soevereiniteit. En die waren voor haar niet strijdig met elkaar. Die speelden ze niet tegen elkaar uit. Ze was in Christus een nieuwe schepping. Ze stond open voor wat God wilde geven. Maar ze wist, nog beter dan dit leven is uw goede tierenheid. Daar was ze naar op zoek. En ik hoop dat je er iets van proeft. Want als je lichaam je in de steek laat, laat God je niet in de steek. Ik heb vanmiddag gezegd bij dat open graf, ik zeg, de Heer Jezus heeft beloofd, ik ben met jullie. Al de dagen, tot aan de voleinding van de wereld. Ik zeg, hij waakt over het stof van je moeder. En jongens, hij waakt over het stof van je oma. Daar gaat niemand aankomen. Dat is van mij. En er komt een dag dat daar een nieuw lichaam op staat, zonder hersenbloeding. Vernield. Naar geest, ziel en lichaam. Wanneer? Als hij geopenbaard zal worden, dan zullen wij met hem geopenbaard worden. Wij zullen hem zien zoals hij is. En wij zullen hem in een punt van de tijd gelijk zijn. Wat een dag. Wat een dag zal dat zijn. Ik ben zo blij met de Heer Jezus. Ik ben zo blij met die prachtige naam. De Heer is mijn heelmeester. Kan je ervan getuigen dan? Daar kan ik van getuigen. Hij heeft mij geestelijk heel gemaakt. Eén gemaakt, gezond gemaakt. En dat geeft mij recht op eeuwig leven. En wat hij daar nog bij geeft, dank u wel, Heren. Het is pure genade. Het is pure genade. Ik leef aan uw hand en ik weet dat u het allerbeste met mij voor heeft. Weet je wat er op de kaart van die zuster stond? Dan stop ik over, maar ik ben er nog vol van. Er stond bovenaan, bevorderd tot heerlijkheid. Veilig. In Jezus armen. Laten we de Heer daarvoor danken. Vader in de hemel. Wij danken u dat u de Almachtige bent. U kan dingen doen die wij niet kunnen. Ja, wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij u. En wij danken u voor die heerlijke wetenschap. Maar wij danken u bovenal, Heren, dat u uw Zoon hebt gegeven in de volheid van de tijd. En dat het oordeel op hem gelegd is, opdat wij niet meer in het oordeel zullen komen. Dank u wel, Heren, dat we door het geloof in de Heer Jezus Christus eeuwig leven hebben ontvangen. En dan weten wij soms niet hoe ons leven zal verlopen, dat we over hoogte en door diepte gaan. Maar één ding weten we wel, dat uw oog op ons gericht is. dat u ons draagt door het woord van uw kracht. En dat u met ons zal zijn tot aan de voleinding van deze wereld. Dat is onze troost die in druk ons is toegezegd. Dat gaf aan mijn ziel en dat geeft aan mijn ziel vertroosting, geest en leven. Uw belofte hebben mij levend gemaakt. En Heer, als u ons dan geneest u ons. Dank u wel daarvoor. Dat u een God van wonderen bent. En dat bij u niets onmogelijk is. En als u ons niet geneest, dan willen we het in geloof aanvaarden en zeggen, ons is een beter lot bereid. O God in de hemel, wij weten niet wat het komende jaar ons gaat brengen. Ook niet als het gaat om gezondheid of ziekte. Ook niet als het gaat om bitterheid, Exodus 15. Maar u wees Mozes op een hout. En u heeft ons vanavond op een hout gewezen. Jezus Christus. En dien gekruisigd. Hem te kennen is het leven. En Heer Jezus, we willen aan het einde van deze serie eenvoudig tegen u zeggen dat we u lief hebben met heel ons hart, omdat u ons eerst heeft lief gehad. Wij begrijpen niet alles. Wij begrijpen uw weg ook niet altijd. Maar wij zingen met dat oude lied al de weg. Leid mij mijn heiland. Heer, dank u wel voor deze serie. Dank u wel voor al mijn broeders en zusters die deze avonden zo trouw opkwamen. Heere God, trek met ons op. Ga met ons mee dit oude jaar uit en het nieuwe jaar in. Geef dat we ons vast zullen klampen in voor- en tegenspoed aan al uw beloften. Die in Christus Jezus ja en amen zijn. En dank u wel dat u de getrouw bent. De eerste en de laatste. U bent gisteren en heden dezelfde. En dat tot in eeuwigheid. En dat is het fundament waar we uit mogen leven. Heren, we danken u voor al uw zegeningen. Danken u voor deze serie. Werk het uit in ons hart. Dat ook onze belijdenis, ons getuigenis zal zijn met de woorden van Paulus. Ik weet wie ik geloofd heb. Zijn naam is Jezus. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Geprezen bent u, o Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen.